Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 62 en daarvan de versen 1 en 4. Mijn ziel is immer stil tot God. Psalm 62, vers 1 en 4. We luisteren nu naar de geboden van de Heere onze God, die de Heere aan zijn volk Israël en aan ons gegeven heeft, als regel van tucht en van dankbaarheid. We zingen daarna van Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat mij van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6. Hoor dan het gebod. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe en almachtige God, die de Vader bent van onze Heere Jezus Christus. In de stilte van dit kerkgebouw zijn wij samengekomen voor uw heilig aangezicht. We zijn samengekomen en we bidden u, Heere, dat wij stil mogen worden voor u. Dat alle gedachten, de dingen die ons bezighouden, de drukte van de afgelopen week misschien en dat nog nagalmt in ons hoofd, dat dat allemaal weg mag vallen. Dat wij stil worden en dat wij mogen horen naar uw stem. Heer, we belijden voor u dat het heel bijzonder is als u zich tot ons richt. Want wie zijn we, Heere, als we ons bezien in het licht van de Bijbel? En zoals de Bijbel over ons mensen schrijft, Wij belijden voor u dat wij verloren zondaren zijn. Mensen die het niet waard zijn dat u naar ons omziet. Wij belijden voor u dat wij het niet waard zijn kind van u genoemd te worden. Maar dan weten we ook, Heere, dat we niet zonder u kunnen. En dat we toch altijd weer uw aangezicht zoeken. Want u bent de God die de hemel en de aarde schiep door uw woord. U kunt door een enkel woord onze ziel fris en gezond maken. En dan bidden wij u, doe niet met ons naar onze verdiensten. Maar zie ons aan in genade en barmhartigheid. Genade en barmhartigheid die op zo ruime en zo diepe wijze zichtbaar geworden is in de Heere Jezus, uw Zoon. Het liefste dat u had, uw enig kind, is naar de wereld gekomen om verloren zondaren zalig te maken. Dat er dan maar door de werking van uw Heilige Geest, o God, veel geloof bij ons zijn. Geloof dat u zoekt, zich op u richt en weet dat we u nodig hebben in alle dingen van het leven. Gaat u niet in het gericht met ons, maar vergeef ons onze zonden en kom door uw Geest in onze zielen met de kracht van uw genade, zodat ons hart gezond wordt en wij vrede in u vinden en rust voor onze zielen in het geloof. Leid u ons dan zo, Heere, door uw sterke hand voort op onze levensweg en tenslotte door de enge poort van de dood tot het eeuwige leven. Wilt u dan door uw Heilige Geest deze morgen in ons midden zijn? Verlicht onze harten door uw Geest. Dat wij mogen horen naar uw stem. Het wonder mogen ervaren. Dat u spreekt. Dat u tot ons als gemeente spreekt. Dat u tot ons als persoon spreekt. Heel persoonlijk de woorden die leven en heil openbaren, ook bij ons in het hart wilt brengen. En dat het ons kracht en moed en vreugde geven mag. Kracht, moed en vreugde om volgeling van u te zijn. Heere, zegt u ons zo in deze dienst. Geeft u ons allen een goede en gezegende dienst. In de naam van onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We openen nu de Heilige Schrift. We lezen uit het boek Richteren uit hoofdstuk 6. Allereerste versen 14 tot 21. En vervolgens de versen 33 tot 40. Israël werd onderdrukt door Midian. En dan wijst de Heere God Gideon aan om zijn volk te bevrijden. Gideon wordt tot richter geroepen. We lezen Richteren 6, vers 14 tot 21. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, ach mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik, en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit, die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg de vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. En dan lezen we verder in vers 33. En de versen 33 tot 40 vormen ook de tekst voor de verkondiging van deze morgen. Nu hadden heel Midian, als ook Amalek en de mensen van het oosten, zich samen verzameld. Ze trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali en zij trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en dat bewaren. Amen. Als inleiding op de verkondiging zullen we zometeen zingen uit Psalm 133, vers 1 en 2. En tevens zal de collecte worden gehouden. Er zal worden gecollecteerd en we zingen uit Psalm 133, vers 1 en 2. En de collecten zijn vandaag bestemd voor de centrale diaconie, voor de kerkrentmeesters en bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 86, de versen 1, 8 en 9. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Psalm 86, vers 1, 8 en 9. Gemeente des Heren. Mensen die daadkracht tonen, zijn in tel. Van leidinggevenden bijvoorbeeld verwachten wij dat ze sterke leiders zijn. Ze moeten visie tonen en mogen zich niet bang tonen. Mensen die proberen zich vaak dan ook zo daadkrachtig mogelijk voor te doen. Naar buiten daadkrachtig. Maar heeft men ook innerlijk die zekerheid, die daadkracht? Woorden kunnen krachtig zijn, maar lichaamstaal kan wat anders laten zien. In het Bijbelgedeelte wordt de blik gericht op Gideon. Gideon, door de Heere aangewezen als richter. Maar Gideon is geen held, geen mens met durf. Niet het type van een leider. Maar deze Gideon wordt door de Heere uitgekozen om zijn volk te bevrijden van de onderdrukking door de Midianieten. De Midianieten, een volk uit het omringende gebied van Israël. En die Midianieten die kwamen regelmatig de Jordaan over, voerden rooftochten uit in het land en plunderden de oogst. De onderdrukking van Midian drukte zwaar op het volk. En toen riep de Heere Gideon: ga in deze kracht van u en u zult Israël verlossen uit de hand van Midian. Dat had de Heere tegen hem gezegd. Maar Gideon die dacht: moet ik dat doen? Mijn geslacht is het armste in Manasse. Ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere was niet onder de indruk van de tegenwerpingen van Gideon. Ik ben met u, zei de Heere tegen hem. En dan vraagt Gideon om een teken. En hij krijgt ook dat teken. Hij biedt een geschenk aan de engel van de Heere. Een geitenbokje en ongezuurde broden. En hij ziet hoe dat vlees en dat het brood verteerd wordt door de engel van de Heere. En nu lazen we dat Midian zich opnieuw verzameld had. De Jordaan was overgetrokken. Maar dan bekleedt de geest van de Heere Gideon. En Gideon blaast op de bazuin. En mensen uit zijn familie en uit zijn stam en uit verwante stammen, die verzamelen zich bij Gideon. En ze trekken op, de Midianieten tegemoet. Nu de geest over hem gekomen is, toont Gideon zich een leider. De geest begenadigt hem met kracht. Hij weet dat hij niet hoeft te vrezen, want de Heere is met hem. De geest van de Heere omkleedt hem als een wapenrusting. Hij heeft het van God gekregen. Zo kan hij de strijd tegen Midian voeren. Gideon, een leider. Tenminste, naar buiten toe. Maar innerlijk is en blijft hij onzeker, ook al heeft hij dat indrukwekkende teken van de Heere gekregen. En ook al erkennen allen die op zijn bazuingeschal gekomen zijn, zijn leiderschap, zo zeker is hij niet van zijn zaak. Uiterlijk onbevreesd, maar innerlijk blijft hij onzeker. En wij kennen dat denk ik ook wel. Stoere mannen die dit of dat zullen doen. Maar als ze onder druk worden gezet, als het erop aankomt, dan toont men zich heel bang. De mond is wel groot, maar het is maar zo'n klein hartje. Klein en week. In mijn jeugd maakte een verhaal van W.G. van de Hulst veel indruk op mij. En misschien dat de kinderen in de kerk het nog wel kennen als je vader of moeder dat misschien eens een keer voorgelezen heeft. jongens dan op te scheppen over hun vaders. Mijn vader is zo sterk, mijn vader kan dit en mijn vader kan dat. Maar dan is er ook Kareltje. En hij zegt niets. Want wat moet hij zeggen? Zijn vader is niet sterk. Zijn vader is zwak van lichaam, heeft een gebogen rug. Maar dan is er brand in een huis. En er is nog een kind in dat brandende huis. En niemand van die sterke vaders, die durft naar binnen te gaan. Maar dan komt Kareltjes vader eraan. Hij gaat naar binnen en komt even later met een kind in de armen, levend en wel, naar buiten. Ja, zeggen die jongens dan tegen Kareltje, jouw vader is toch de sterkste. En Kareltje zegt opnieuw niet veel, maar hij is trots op zijn vader. Het gaat niet allereerst om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. En dat is ook in het geloof belangrijk. Ik weet van een man die zich sterk toont in het geloof. In zijn spreken over de Heere Jezus is hij altijd heel vast en heel zeker. Geen spoor van twijfel klinkt in zijn spreken door. En ik heb het zelf ook van hem gehoord. Maar toen hij ernstig ziek werd, was de grote onzekerheid bij hem. Als hij voor God zou moeten verschijnen, zou het dan goed met hem zijn? Maar als er geloof is, gemeente, geloof in de Heere Jezus, en we geloven dat we verzoend zijn door het bloed van de Heere Jezus, dan mogen we daar vrij uit over spreken. Dan mogen we spreken met innerlijke zekerheid, gedreven door de zekerheid die uit het hart komt. Maar tegelijk is het zo dat er wel altijd een diepe ernst over het leven blijft. De ernst van het laatste oordeel. En dan hebben we die liefde van de Heere Jezus. De liefde van de Heere Jezus die ons dringen wil. Zo nodig dat die liefde in ons hart is. En dat die ons telkens weer laat zien. Ja, maar door het geloof in de Heere Jezus mag je vrij zijn. Hoef je niet bang te zijn. Er mag een innerlijke drive zijn. Door de liefde van de Heere Jezus. Gideon was bekleed met de geest van de Heere. Maar dat kan ook eenzaam maken. De geest bekleedde Gideon. En er staat niet dat ook de andere Israëlieten zich bij hem voegden met de geest bekleed. Alleen Gideon was bekleed met de geest van de Heere. En dan was het mogelijk dat we een Gideon hadden aangetroffen die zegt, de geest van de Heere is over ons gekomen, nu gaan we het maken. Wie of wat kan ons tegenhouden? We gaan ervoor, we zullen het halen. Het zou dan al gauw kunnen lijken dat het allemaal uit Gideon zelf was voortgekomen. Gideon zou de roem toekomen en niet de Heere die hem de kracht gegeven heeft. Voor die valkuil wordt Gideon bewaakt. Gideon die voelt bovenal de lasten op hem drukken. De Heere heeft hem geroepen. De Heere heeft hem met de geest omkleed. Maar zijn taak is zwaar. Hij moet optreden in de naam van de Heere. Maar tegelijk is het zo, al die mannen, ze zijn gekomen. Ze zijn niet thuisgebleven toen de bazuin geklonken heeft. En is dat geen teken van de Heere, dat de Heere hem gegeven heeft? Die mannen, ze hebben niet gezegd dat sterke Midian, want Midian was sterk, daar is geen beginnen aan, we blijven thuis. Nee, de nood is hoog gerezen in Israël. Zo kan het niet voortduren. Die mannen die zijn gekomen, ze willen de strijd voeren tegen Midian. Maar voor Gideon blijft het moeilijk. Hij blijft met vragen zitten. Zal het lukken? Zal het lukken met deze mannen? Om dat machtige Midianitische leger te verslaan? Want in hoofdstuk 8 lezen we dat het leger van Midian 135.000 man telde. En de mannen van Gideon, het waren er 32.000 in getal. Wat een verschil in het aantal strijders. Is Gideon dan bang dat de strijd wel niets worden zal? En Israël heeft geen goed georganiseerd leger. Midian heeft dat wel. Er moet met gebrekkige wapens worden gestreden. Maar tegelijk is één ding duidelijk voor Gideon. Alleen de Heere, die zal de overwinning kunnen geven. Ook nu richt Gideon zich daarom op de Heere. Alleen met God durft hij de strijd aan. Hij kan niet zonder de signalen dat God met hem is. Aan Gideon kan gevraagd worden dat de Heere je omkleed heeft met zijn geest. Is dat niet genoeg, Gideon? En dat al die mannen gekomen zijn, is dat geen teken uit God wat hier gebeurt? Maar de Heere laat zich niet onbetuigd. En die geeft Gideon nogmaals een teken dat de Heere met hem is. Gideon vraagt om een teken en de Heere geeft het. Een teken. Dat zou ik ook wel willen, denkt u misschien. U of jij zou misschien ook wel zo'n teken willen krijgen als Gideon dan krijgt. Als je niet goed weet hoe het verder moet in het leven, dan zou je wel een teken willen krijgen. Moet ik nu die opleiding volgen? Of toch maar niet? Is het verstandig als ik solliciteer op die baan? Het lijkt me een uitdagende baan, maar er wordt weinig zekerheid geboden. Mijn huidige baan biedt mij meer zekerheid, althans voor de nabije toekomst. Je hebt misschien wel wat twijfels over je verkering. Moet ik de verkering aanhouden of kan ik het beter uitmaken? Wat zou je dan graag een teken van de Heere krijgen, een briefje uit de hemel om zo te zeggen, waarin de Heere zegt, dat moet je doen. Het kan ook zijn dat twijfels over het geloof aan je gaan knagen. Je bent in een christelijk gezin opgevoed. Al vroeg heb je over de Heere Jezus gehoord, thuis en op school en in de kerk. Geloof is altijd onderdeel van je leven geweest, door je opvoeding thuis ben je er als het ware in gegroeid. Je ouders gingen je voor in de vreze des Heeren. Ze leerden je dat je ontzag moet hebben voor de Heere en dat Hij wil dat je in Hem gelooft en dat je Hem dienen zult. Maar je werd ouder, kwam in contact met mensen die niet geloven en vragen aan je stelden over het geloof. Schiep God de hemel en de aarde? De wetenschap heeft toch bewezen dat de aarde door evolutie is ontstaan? En is de Heere Jezus opgestaan uit de dood? Ik heb nog nooit gehoord dat een dode weer levend is geworden. En was dat nodig dat er één voor mij moest sterven? Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Ik heb de hulp van een ander daar niet voor nodig. Nu voelt dat er met zulke vragen wordt geschud aan je bestaan. Ze raken je diep. En als er dan een teken uit de hemel mag komen, dat zou me zoveel helpen, Heren. Dat zou me sterken in mijn geloof. Als het echt zo is dat u Israël verlossen zult en dat ik, Gideon, daarin uw instrument mag zijn, geeft u mij dan opnieuw een teken. Ik leg een wollen vacht op de vloer, op de dorsvloer. En als die vacht de dauw zal bevatten en het land eromheen is droog, dan weet ik dat u Israël door mijn hand zult verlossen. En het teken, dat kwam er, zoals Gideon had gevraagd. De volgende dag perste Gideon dauw uit de vacht. Er kwam een schaal vol water uit. En dan vraagt Gideon nog een teken. Laat het nu zo zijn dat de vacht droog blijft en het land eromheen bedauwd zal zijn. En zo gebeurde het. Het is opvallend hoe geduldig de Heere met Gideon blijft. Gideon, die zo onzeker van binnen is, maar die door de Heere was geroepen om zijn volk te verlossen. God gaat een weg met Gideon en hij bemoedigt, hij versterkt hem telkens maar weer. Hij bestraft hem niet, ook al vroeg hij nu weer 2 maal om een teken. God zei niet tegen Gideon: Gideon, aan jou heb ik niets. Nee, hij bemoedigde hem tot de strijd. Want het zou geen gemakkelijke strijd zijn. En hij mocht des te meer toegerust die strijd ingaan. En is dat misschien ook niet uw ervaring zo af en toe? Nee, u had misschien niet om een teken gevraagd. Maar als u een bepaalde weg bent gegaan in het leven, omdat het u in het vertrouwen op God en door veel gebed is duidelijk geworden dat u die weg moest gaan, met die man, met die vrouw moest trouwen bijvoorbeeld, dat werk moest gaan doen in die achterstandsbuurt, hoe moeilijk en onzeker dat misschien ook is, dat dan een blijk van meeleven, een e-mail dat er aan u gedacht wordt, een kaartje met een groet van bemoediging, veel betekenen kan, dat sterkt je dan in de overtuiging dat dat de weg is die God met je wilde gaan. Het is alsof u ongevraagd een teken gegeven wordt. Maar misschien dat u ook wel eens denkt: wat kan de Heere nu met mij? Ik ben zo'n zondaar. Ik dwaal zo vaak af. Bijbel lezen, en dat gaat zo moeizaam bij mij. Mijn gedachten gaan alle kanten op als ik in de Bijbel lees. En mijn gebed. Ik vind mijn gebed maar zo mager. Ik wou dat ik krachtiger kon bidden. Ik wou dat ik echt zou merken dat God met mij is. Maar gemeente, als u zo denkt, denk dan eens aan Gideon. Gideon, die zich onzeker voelt van binnen, krijgt verschillende keren een teken van de Heere. En de laatste 2 tekenen zijn die tekenen van het vacht, dat nat wordt en de vacht die droog blijft. Over dat teken van de dauw is al veel nagedacht. Waarom nu juist dat teken? Door uitleggers is vaak gezegd dat de wollen vacht die vol dauw zat in de morgen duidt op het volk van God. De dauw had hen bevochtigd en het droge land eromheen, dat duidde op de Midianieten. Zij waren, als het erop aankomt, droog, uitgedroogd. Ze waren groot in getal, veel groter dan Israël tenminste. Het land om de wollenvacht heen is groot. Maar er zat geen kracht in hen. En die dauw die laat zien dat God genadig is voor zijn volk. Zijn volk schenkt hij genade. Hij denkt aan het verbond dat hij eens gesloten had met Abraham. En God, die zijn verbond met Abraham gesloten heeft, blijft trouw aan het verbond dat hij eens gesloten heeft. En Israël, dat nu onderdrukt wordt, dat zal weer worden bevrijd. En 2e teken, waarbij de vacht droog blijft, zou laten zien dat de Heere zijn kracht en sterkte toont aan zijn volk dat zwak is en zonder kracht. Gods volk is in eigen kracht zo droog als de wollen vacht. Maar Israëls kracht wordt in zwakte volbracht. We horen de tegenstellingen in doorklinken. De tegenstelling tussen dood en leven. De tegenstelling tussen dauw en droogte. God zal Israël zijn als de dauw die uit de hemel neerdaalt. En die tegenstelling tussen dood en leven, tussen dauw en droogte, die zie ik ook terug in de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, hij was zo rijk. Hij woonde bij God in de hemel, in majesteit, vol glorie. Maar hij is naar een duistere wereld gekomen. Hij is arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zoudt worden, zegt apostel Paulus in 2 Korinthe 8. Gods genade, die is zo groot, zo overweldigend, daar kunnen we mee toe. Jezus Christus, die rijkdom ervaarde en had in de hemel, werd arm om ons. Vanuit de hemel kwam hij naar ons toe. En de Heere Jezus, die heeft het menselijke leven gestempeld door zonde en dood, in een nieuw licht geplaatst. Hij gaf de hemelse rijkdom vrijwillig prijs en aanvaarde de wereldse armoede. Het tekent de grootsheid van de Heere Jezus Christus. Het was zijn liefde voor ons dat hij die daad heeft verricht. Wij waren arm, arme zondaren, maar Christus wil ons arme zondaren rijk maken. Hij ervaarde wat een armoede het is als je het zonder God doet in het leven en als je zonder God staat in het leven. Hij heeft die armoede in al zijn verschrikking aan het kruis doorleefd. Maar doordat hij stierf aan het kruis om onze zonden, is er hoop, toezicht, toekomst, uitzicht voor ons allemaal. Christus heeft onze zonden gedragen. En daarom mag de verwondering zijn. Verwondering dat de Heere Jezus die weg is willen gaan. Maar ook dankbaarheid. Dankbaarheid dat hij dat voor ons heeft willen doen. Christus wil ons aandeel geven in zijn heerlijkheid. Als we geloven in hem als onze zaligmaker. Want dat is nodig. Het is wel nodig, dat zeg ik ook tegen de jongens en meisjes, om te geloven in de Heere Jezus. Maar dat geloof mag je dan ook weten dat je bij Jezus mag horen. Doordat hij voor ons gestorven is aan het kruis, de dood heeft overwonnen en zelf is opgestaan uit de dood, staan onze namen nu geschreven in het boek des levens. U en jij, wij allemaal, we mogen ons toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus. En misschien is er heel veel onzekerheid in je leven. Onzeker van binnen. Of er is veel donker in het leven. Maar dan mag je het altijd weer zetten in het licht van Christus. En als u dat doet, dan breekt het licht van het heil door. De zon der gerechtigheid gaat schijnen. De Heere doet dauw neervallen op uw ziel en op uw leven. Op wonderlijke wijze komt de Heere dan naar u toe en spreekt hij u aan. We denken nog wat na over de dauw. Die in deze twee tekenen die Gideon krijgt een belangrijke rol speelt. Gideon die weet, de dauw dat is een gave van God. Zoals bijvoorbeeld ook de regen dat is. Van dauw wordt bijvoorbeeld gesproken door Mozes. Als hij kort voor zijn dood de Israëlieten zegent. Van Jozef zegt Mozes dan in Deuteronomium 33. Zijn land zij door de Heere gezegend met de kostelijke gaven van de hemel, met de dauw en met de watervloed die beneden ligt. In de zomer valt er in Israël geen regen, maar dan is er alleen dauw. Het land is dor en droog in de zomerperiode. Met het water van de dauw moeten de planten het in die periode van het jaar doen. Dat vocht van die dauw, dat is ontzettend belangrijk. Dat is van levensbelang voor de planten. Jaren geleden troffen wij op een vakantie in Portugal eens iemand die een flink aantal wijndruiven in zijn tuin had staan. Vorige jaar, zei hij, hadden de planten de hitte en droogte van de zomer overleefd dankzij de dauw. Als de dauw er toen niet was geweest, hadden die wijndruiven het niet gered. Dauw is heel belangrijk in de zomerperiode. En we zongen zojuist Psalm 133. In die psalm is ook sprake van de dauw. Hoe goed, hoe lieflijk is het als broeders te samenwonen, als er vrede is en mensen in vrede leven met elkaar. Dat is een zegen als God dat geeft. Zo is het een zegen als de dauw van de berg Hermon, zegt Psalm 133. En die Hermon, dat is een hoge berg ten noorden van Israël. Als die dauw van de Hermon neerdaalt op de bergen van Sion, op de lagere heuvels en bergen van Israël. En de dichter die ziet het dan waarschijnlijk zo voor zich, dat er sneeuw ligt op die hoge gedeelten van de Hermon, en dat die sneeuw smelt en verdampt in de zomer, en dat die damp dan neervalt op de lagere bergen en heuvels in Israël. En die dauw die is daar zeer welkom in de zomer. De dauw is een teken van de zegen van God. God gaat daarin zijn stille gang. Nee, je ziet de Heere niet aan het werk. Maar de natuur doet zijn werk. En de Heere die geeft in de nacht, als het donker is, dauw aan het land. De Heere geeft de dauw. En de Heere die bepaalt ook waar die dauw neer zal komen. De ene keer op de wollenvacht en de andere keer op de plaatsen daaromheen. Wij mogen vragen aan de Heere om een teken. Gideon die deed dat ook en die werd niet afgewezen. Maar laten we ook niet vergeten dat de Heere ook al tot ons gesproken heeft. En dat doet de Heere vaak in de stilte. Zoals de dauw ook in de stilte op de planten neerkomt. Het gaat vaak juist niet met bazuingeschal. Maar is het niet zo dat de Heere ook altijd spreekt door zijn woord? En hoe vaak is hij in de stilte, als u las in zijn woord, op die wijze al naar u toegekomen? Hoe vaak heeft de Heere tot u of jou gesproken en hebt u zijn stem mogen horen? Hebt u er oog voor de tekenen die hij telkens geeft en gegeven heeft? Dat lied dat u zingt in de kerk en dat u ontroert, u kende dat lied wel, maar het heeft u nooit zo geraakt als toen u het zong in die dienst, toen dat bijzondere gebeurd was in uw leven. Misschien was het een antwoord op een levensvraag die u had. Of iemand met wie je spreekt. Misschien is het wel de ongelovige buurman die je doet zien dat de Heere door hem tot u spreekt. Dat kan, zonder dat de buurman het weet. Zo had de Heere ook eens de hand van de Persische koning Kores gevat om volken voor hem neer te werpen. Maar de ogen moeten ervoor open zijn dat de Heere zo handelen kan. Maar het grootste teken dat de Heere gegeven heeft, is zijn Zoon. De Heere Jezus. Zoals de dauw in de stilte neerdaalt, is de Heere Jezus in een stille nacht neergedaald op de aarde. Niemand die het zag. Alleen de engelen zongen ervan en zetten de herders op het spoor om hem hulde te gaan bieden en te aanbidden. Zijn komst was als de dauw. Hij kwam om ons te redden. Zonder hem zouden we verloren zijn geweest. We mogen vragen om een teken, als we denken dat we dat nodig hebben. Maar vergeet niet de tekenen die God al gegeven heeft. Want het teken van zijn Zoon heeft God al gegeven. God heeft ons in zijn Zoon, de Heere Jezus, zijn liefde betoond. Hij is de grootste zegen die God ons geven kan. Hij is het leven en hij geeft het leven. Alleen bij hem is het leven, het eeuwige leven, het leven dat de tijd doorstaat, verkrijgbaar. En die zegen, gemeente, die is als de dauw. Die dauw mogen we indrinken, elke dag opnieuw. Let daarom op de dingen die God geeft. Ze zijn als dauw. Ze komen vaak in stilte. We kunnen verder met deze teerkost op onze levensweg. Dauw verfrist. Zo fris als de dauw voor de planten is. Is zo ook het spreken van de Heere. Zo verfrissend voor u. Kunt u daarmee in het leven staan? Kunt u daarmee op weg naar het eeuwige leven? Amen. Laten we nu danken en voorbeden doen. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader, wij danken u voor deze dienst. En wij bidden u, doe ook tekenen aan ons, Heere, ons ten goede, om ons geloof te versterken, om ons duidelijk te maken wat onze weg moet zijn door het leven van elke dag. Maar doe ons ook de tekenen verstaan die u al gegeven hebt. Uw woord, dat een teken voor ons wil zijn. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, het grootste teken dat u hebt laten zien. We bidden voor uw kerk. We bidden voor uw kerk. Aan deze plaats, voor de wijkgemeente Ichtes. We bidden voor de kerk in ons land en daarbuiten. We bidden voor de jongeren, dat zij de Heer Jezus mogen leren kennen. Zijn liefde mogen ervaren in hun leven en hem willen volgen. Heer, ook al komen veel dingen op ons af, zijn we snel afgeleid. Dat u ons steeds weer helpt om ons te concentreren op dat ene dat nodig is. De Heere Jezus Christus. We bidden voor mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Sterkt u en bemoedigt u hen, Heere. Dat zij ook toch regelmatig van die tekenen van bemoediging mogen zien, waardoor ze gesterkt worden en volharden zullen in het geloof. We bidden voor hen die een last dragen in het leven, de kruisdragers. Bemoedigt u hen, Heere, en geeft u hen de kracht die zij nodig hebben. Wees u bij hen die ziek zijn. We bidden voor broeder Jaap de Jong, wiens gezondheid achteruit gaat vanwege zijn ziekte. Ontferm u over hem, Heere, dat zijn pijn te dragen zal zijn, dat hij de zekerheid van het geloof mag hebben, wetend dat bij u alle heil is. Ontferm u over hem, Heere. We bidden u voor allen die ziek zijn. U kent hen, Heere. U weet wat zij nodig hebben. Wees u een trooster voor hen. Wees u door uw kracht, door uw Heilige Geest bij hen. Zo bidden we voor allen die bedroefd zijn. We bidden voor de familie van Woerden. Maar een broer, de heer van Woerden, is overleden. Troost u hen in het verdriet, Heere, om dat verdriet een plaats te geven in het leven, maar toch ook de troost van het geloof te mogen ervaren. We bidden voor mensen die zich in het verkeer begeven, in de eigen omgeving of onderweg op vakantie. We bidden dat mensen zo in het verkeer om zullen gaan, dat veiligheid en verantwoordelijkheid daarbij voorop staan. Om onze eigen zorg, om de zorg voor andere mensen. We bidden voor mensen in nood, mensen die eenzaam zijn, mensen die misschien op de vlucht zijn gegaan in een vakantie of iets anders, maar ook daar ontdekken dat het geluk niet te vinden is, Heere, ontferm u over al diegenen. Ontferm u over mensen die verslaafd zijn. Dat ze weer de weg terug mogen vinden. Door vele ontberingen heen. We bidden voor uw volk Israël. Ontferm u over dat volk. We bidden dat zij de Messias, de Heere Jezus, zal mogen leren kennen. Maar gaat u een weg met uw volk, Heere. Dat u trouw blijft aan het verbond dat u eens gesloten hebt. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Als we vakantie vieren, of als we ons werk doen, dat wij het mogen doen in uw kracht. Hoor zo ons bidden, Heere, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Amen. We zingen ten slotte van Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5 en 7.
Thank you.
Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.